Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een plezier voor mij om hier weer bij u te staan na nog maar 7 weken. Want het is deze keer kort geleden dat ik hier was. Ondertussen heb ik geen zendingsverhaal voor u, want ik ben niet weg geweest. Maar er zijn zo af en toe ook ontwikkelingen op het thuisfront nodig om de volgende zendingsreis mogelijk te maken. Ik heb u wel verteld dat we bezig zijn om later dit jaar 3 maanden naar Zuid-Afrika te gaan om daar bezig te zijn in het werk van de Heer. En toen wij een week nadat ik hier de laatste keer was, onze 32e huwelijksdag vierden, toen hebben wij samen gebeden en gezegd van: Heer, het lijkt alsof we op een scheiding staan. We hebben 32 jaar van gezinsleven achter de rug. Binnenkort gaat onze jongste de deur uit en dan hebben wij eigenlijk geen gezinsleven meer zoals we dat kenden. Maar we gaan een nieuwe periode in, van hopelijk een volgende 32 jaar. Dat kan best tegenwoordig, hè, want we worden oud. En hoe gaat dat eruit zien? En wat hebben we daarvoor nodig? En we hebben voor een heleboel dingen gebeden. En het eerste waar we voor gebeden hebben, dat was dat onze jongste zoon een baan zou vinden. Dat gebeurde in de week daarna. Hij kreeg een baan in Eindhoven. Dus dat betekent dat hij ook op snellere termijn het huis gaat verlaten dan wij gedacht hadden. Wij hadden gedacht dat dat pas volgend jaar ging gebeuren. Dus het lijkt erop alsof de Heer onze plannen een beetje in een stroomversnelling zet. Maar daarna zakte het tempo weer wat af. Wij hebben in de week daarna hebben wij ons huis te koop gezet. En dat staat nog steeds te koop. Dus willen wij voortgaan, dan wil ik u vragen met ons te bidden dat ons huis verkocht wordt. Want dan kunnen wij verder met een heel wat lichtere bagage dan we in de afgelopen jaren hebben gehad. En die lichtere bagage hebben we nodig om een volgende periode van bediening te kunnen ingaan. Ook Joas heeft nog woonruimte nodig in Eindhoven. Dat was minder makkelijk dan we dachten. Dus als u daar ook voor wilt bidden, dan hebben wij de volgende 2 obstakels uit de weg geruimd. En dan hoop ik dat ik, wanneer ik hier in juli nog een keer kom, voorafgaand aan onze volgende reis van augustus, dat ik u kan vertellen hoe de Heer die gebeden verhoord heeft. Dus staat u met ons, dan zullen we dat zeer op prijs stellen. Vorige keer heb ik gesproken over Daniël 1. En toen ik nadacht over waar ik het deze keer over zou hebben, kwam ik op het originele idee. U voelt hem al, om het te gaan hebben over Daniël 2. Dat geeft ook enige indicatie over waar ik het dan in juli over zal gaan hebben. De laatste keer dat we dus over Daniël 1 hadden, hebben we gezien hoe God Daniël en zijn vrienden voorbereidde om interculturele zendelingen te worden naar het grote land Babylonië. Het toenmalig belangrijkste wereldrijk. Ze hebben de cultuur en de taal geleerd van Babylon. Zo goed zelfs dat ze op het laatst Babylonische namen kregen en voor Babyloniërs aangezien werden. Ze werden serieus genomen, zelfs tot aan het hof van de koning. En ze hadden het recht verdiend om te spreken. Dat was allemaal voorbereiding op wat we dadelijk in het volgende hoofdstuk gaan zien gebeuren. In Daniël 2, het hoofdstuk wat we nu gaan tegenkomen, heb ik ontdekt dat er een heel belangrijk missiologisch principe is. En dat is om je bediening te richten op daar waar precies de nood van de mensen is. Nou, klinkt dat heel netjes als ik zeg dat ik een missiologisch principe ontdekt heb. Maar in het gewone commerciële Nederlands hebben we daar een andere term voor. En zeggen wij, we hebben het gat in de markt ontdekt. Daniël en zijn vrienden werden, ik kan wel zeggen tegen wil en dank, in hoofdstuk 2 geconfronteerd met het gat in de markt wat hun bediening betrof. De koning moest een droom uitgelegd hebben. Dat was de eerste nood. En de wijzen en bezweerders en de astrologen moesten hun leven gered krijgen. Want er was een flinke crisis aan de hand, zoals we dadelijk zullen lezen. in hoofdstuk 2. Maar God had niet alleen zijn kleine team voorbereid op de crisis die komen ging, meest van al Daniël zelf, maar hij had Daniël ook begaafd, begiftigd op een manier die precies zou tegemoetkomen aan de nood die nog komen moest. Het laatste vers, een van de laatste versen die we vorige keer lazen, is in 1 vers 17, waar staat: bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. Dat was zogezegd zijn geestelijke gave. Dat was hem op het lijf geschreven. Zoals preken en bijbelstudie geven mij op het lijf geschreven staat. Dit was typisch Daniël zijn gave. Daar was hij klaar voor, daar was hij voor toegerust. Maar blijft u beseffen dat Daniël nog steeds maar een heel jong mannetje was. Ik denk dat hij echt nog geen 20 was. Want als we hoofdstuk 2 gaan lezen, dan zien we dat we pas in het tweede regeringsjaar van koning Nebukadnezar zijn. Dus dan hebben we het over 605 voor Christus. En Daniël zal waarschijnlijk niet ouder dan een jaar of 16 geweest zijn. Daniël, die thuis Jeremia nog had horen waarschuwen over een ballingschap die ging komen. En dat de enige manier om daar op de juiste manier mee om te gaan was om de koning van Babylon te dienen en te leven. Je daar niet tegen te verzetten. En dat gegeven kom je tegen in Jeremia 27. Zowel als in Ezechiël 26. Ezechiël was namelijk gelijktijdig met Daniël in Babylon. Alleen die had een heel andere taak. Daniël was een intercultureel zendeling naar de Babyloniërs. Terwijl Ezechiël een monocultureel evangelist onder de Joden was. Die diende alleen de Joden. Dus die bleef binnen zijn eigen cultuur. We gaan eerst maar eens even het eerste stuk lezen. In het tweede jaar van zijn regering kreeg Nebukadnezar een droom die hem zo verontrustte dat hij de slaap niet meer kon vatten. De koning gaf opdracht de magiërs, bezweerders, tovenaars en galdeën bijeen te roepen om hem te vertellen waar zijn droom over ging. Toen ze voor de koning verschenen waren, zei hij tegen hen: ik heb een droom gehad die mij verontrust en daarom wil ik weten wat ik gedroomd heb. De galdeën zeiden tegen hem: majesteit, leven en eeuwigheid, vertel uw dienaar uw droom, dan zullen wij hem verklaren. Toen zei de koning tegen de galdeën: mijn besluit staat vast, als u me niet vertelt wat ik gedroomd heb en wat die droom betekent, laat ik u in stukken hakken en zal ik uw huizen in puin leggen. Voldoet u aan mijn verzoek, dan zal ik u overladen met kostbare geschenken en eerbewijzen. Zeg me dus wat ik gedroomd heb en wat die droom betekent. Ze antwoordden nogmaals: laat de koning zijn droom aan zijn dienaren vertellen, dan zullen wij hem verklaren. Daarop zei de koning: ik weet heel goed dat u tijd probeert te winnen, want u merkt dat mijn besluit vaststaat. Er is maar één oordeel over u mogelijk als u niet kunt vertellen wat ik heb gedroomd. U hebt afgesproken mij iets voor te liegen in de hoop dat de situatie verandert. Vertel me dus mijn droom, dan weet ik dat u die kunt verklaren. De Galdeeën antwoordde de koning: er is geen mens ter wereld die aan het verzoek van de koning kan voldoen. Daarom heeft geen koning, hoe groot en machtig ook, iets dergelijks ooit van een magier, bezweerder of Galdeer gevraagd. Wat de koning vraagt is te moeilijk. Niemand zal het de koning kunnen vertellen, behalve de goden, maar die verkeren niet onder de stervelingen. Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Toen het bevel werd uitgevaardigd om de wijzen te doden, liepen ook Daniël zijn vrienden gevaar. Daarom wendde Daniël zich discreet en tactvol tot Arioch, de commandant van de koninklijke lijfwacht, die de wijzen van Babylon moest doden. Hij vroeg de gevolmachtigde van de koning: waarom heeft de koning zo'n wreed bevel uitgevaardigd? Daarop legde Arioch hem de zaak uit. Daniël ging naar de koning en vroeg hem respijt, opdat hij hem zijn droom zou kunnen verklaren. Vervolgens ging hij naar huis, bracht zijn vrienden Hananja, Mishael en Azaria op de hoogte en vroeg hun de God van de hemel te smeken zich barmhartig te tonen en het mysterie te onthullen, zodat hij en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babylonië ter dood gebracht zouden worden. Het mysterie werd aan Daniël onthuld in een nachtelijk visioen. Daarop prees hij de God van de hemel en zei: geprezen zij de naam van God van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en kracht. Hij verandert tijden en uren. Hij zet koningen af en stelt koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe verborgen dingen. Hij weet wat in duister is gehuld en het licht woont bij hem. U, God van mijn voorouders, loof ik en roem ik, want u hebt mij wijsheid en kracht geschonken en mij onthult wat wij u hebben afgesmeekt. U hebt ons laten weten wat de koning verontrust. Toen ging Daniël naar Arioch, die van de koning opdracht had gekregen de wijzen van Babylonië ter dood te brengen. Hij ging naar hem toe en zei: breng de wijzen van Babylonië niet ter dood. Leid mij voor de koning. Ik zal de droom van de koning duiden. Arioch leidde Daniël zo snel hij kon voor de koning. Probeerde ook nog een beetje credit mee te pikken. En zei tegen de koning: ik heb onder de Judeese ballingen iemand gevonden die de droom van de koning kan uitleggen. De koning vroeg Daniël, die ook Belteshazzar genoemd wordt: kunt u me werkelijk vertellen wat ik heb gedroomd en wat die droom betekent? Daniël antwoordde de koning: wijze bezweerders, magiërs, nog toekomstvoorspellers kunnen het mysterie dat de koning wil begrijpen aan hem onthullen. Maar er is een God in de hemel die mysteries onthult. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er aan het eind van de tijd gebeuren zal. Dat was meer dan waar Nebukadnezar om gevraagd had, want die wilde alleen maar weten wat zijn droom betekende. Maar hij krijgt meer, hij krijgt een uitleg die tot in een toekomst reikt die zelfs wij nog niet hebben meegemaakt. Jongen, je vraagt wat aan God en hij geeft veel meer dan je zelfs maar in de gaten heeft. Je moet je realiseren dat Nebukadnezar een jonge monarch was. Hij stond nog maar heel kort aan het bewind van een gloednieuw wereldrijk. Het was een goede 20 jaar eerder dat zijn vader Nabopolassar het grote Assyrische Rijk na 6,5 eeuw omvergeworpen had. Babylon was nog maar nieuw. Het was machtig, maar Nebukadnezar was ook heel nieuw. En Nebukadnezar moet zich heel onzeker gevoeld hebben in zijn nieuwe rol. Stel je je maar voor dat je een nieuwe baan aanneemt met nogal wat verantwoordelijkheden en een prachtige jobtitel. Dat je je afvraagt van: jongens, dit is leuk dat ik aangenomen ben, maar hoe ga ik dat allemaal voor elkaar krijgen? Kent u dat gevoel? Ik heb dat allemaal wel eens een keer meegemaakt, hè? En zo stel ik me voor dat Nebukadnezar toch ook de nodige onzekerheden moet hebben gehad en dat hij al vaker op zijn gezicht gegaan was als hij probeerde wat wijzer te worden van die Babylonische goden. Nu had hij dan die droom gehad en hij dacht: ja, ik heb die droom gehad, maar ik snap er helemaal geen biet van. Ik wil wel weten wat dit nou betekent zonder dat ik beduveld word. Weet je wat? Ik ga gewoon op zoek naar de belangrijkste God die wel kan verklaren. Want de zoek van Nebukadnezar was niet naar menselijke wijsheid, maar naar goddelijke zekerheid. Alleen, dat had hij niet helemaal in de gaten. En het mooie is dat die prachtige belijdenis van Daniël, die we net gelezen hebben, nadat hij de droom begrepen heeft, dat verraadt zo'n enorm stuk kennis van God, die deze jonge man al had op jeugdige leeftijd. Dat het doel is dat die kennis van God die Daniël heeft uiteindelijk de kennis van God wordt die uit Nebukadnezars mond komt. En daar zullen we het eerste stukje al van zien aan het eind van dit hoofdstuk. Nebukadnezar zocht een betrouwbare interpretatie. Hij zocht echte, werkelijke openbaring. Dus eigenlijk is het zo dat het wantrouwen wat hij neerzet ten opzichte van al die wijzen en bezweerders, is in feite een verkapt wantrouwen tegen de goden van Babylon. Want hij denkt van: ja, ik kan makkelijk beduveld worden. Hij begon al te begrijpen dat hij eigenlijk te maken had met de dienaren van wie Jezus later zou openbaren als de vader der leugen. Er waren dus twee grote problemen. De koning had een droom waarvan hij wist dat het wat betekende, maar niet wat. En dat moest uitgelegd worden, want hij wilde in staat zijn om zijn rijk goed te regeren. Hij zocht zekerheid. Hij zocht zekerheid bij God. Maar door dat probleem levensgroot neer te zetten, creëerde hij het tweede probleem. En dat was namelijk dat daarmee de levens van al die wijzen en bezweerders, inclusief Daniel en zijn vrienden, op het spel werden gezet. Dus er waren twee enorme noden. En iedereen was doodsbang op zijn eigen manier en voelde de nood om uit te schreeuwen om hulp naar de werkelijke God. Stelt u zich voor dat u door de regering in een situatie wordt geplaatst waarbij het er kort op neerkomt. Ofwel u moet presteren, ofwel het is einde oefening. Nou, dan ga je wel bidden. Hè. We hebben zo'n spreekwoord dat zegt nood leert bidden. En ik denk dat iedereen die wel eens flink in nood en zeker in levensnood geweest is, die weet heel goed wat bidden is. Dus dit was een uiterste crisissituatie waar zo'n team van jonge zendelingen mee te maken kregen die nog maar net in hun opleiding waren. We leren in hoofdstuk 1 dat ze door een opleidingsfase van 3 jaar heen gingen, maar die was hier nog niet voltooid. Hoofdstuk 2 speelt zich af ergens in het begin van de periode van hoofdstuk 1. Maar zoals we zagen, Daniel was door God begiftigd met de gave om mysterieën te kunnen doorgronden, dromen en visioenen te kunnen uitleggen. En dan zien we voor het eerst in Daniel een geestelijke krachtmeting. Ik heb dat daar geloof ik al eens meer over gehad aan de hand van andere Bijbelverhalen. Een geestelijke krachtmeting is waar het moment van confrontatie daar is tussen de God van Israël en de goden van de volken. Maar daar staat altijd een mens tussenin. Laat ik u een paar eerdere voorbeelden geven. Op het moment dat Mozes voor Farao staat en zegt: zo zegt de God van Israël, laat mijn volk gaan. Dan zegt Farao nee en hij spreekt namelijk het hele Egyptische pantheon. En dan gaat God plagen geven waarin hij stuk voor stuk ieder van die goden voor schut gaat zetten. Ik geloof dat ik het daar al wel eens over gehad heb. En zo niet, zeg het me maar, dan houdt u het nog te goed. In het verhaal van Elia bijvoorbeeld op de Karmel, die als enige representant staat tussen de God van Israël en Baal en Astarte met al hun 950 priesters aan de andere kant, dat is ook zo'n geestelijke krachtmeting. Op het moment dat David voor Goliath staat, waar Goliath de legerscharen van de levende God tart, staat David op en zegt: ho, verder gaan we niet. Jij tart de legerscharen van de levende God, maar ik kom tot jou in de naam van die God en ik zal je vlees aan je vijanden te eten geven. En zo zijn er veel voorbeelden. Denk ook maar aan het voorbeeld van Biljam, die gehuurd is om te vloeken, maar hij kan alleen maar zegenen. Zo komen we in het boek van Daniel, zal ik u vast verklaren, in hoofdstuk 2 tot en met 6, dat zijn dus 5 hoofdstukken. In ieder van die hoofdstukken komen we een nieuwe krachtsmeting tegen, waar Daniel of zijn vrienden de centrale mens zijn in de confrontatie tussen de God, de almachtige God, en de goden van Babylon. En iedere keer weer worden die afgoden volslagen voor schut gezet. Het is een prachtig verhaal. Die bezweerders uiteraard, die representeerden het hele afgodische systeem van het verwarrende labyrint van Babylonische goden. Terwijl Daniel en zijn vrienden een vertegenwoordiger zijn, een type zijn als het ware van het lichaam van Christus. Die als een rots in de branding staan en een betrouwbaar godsbeeld weten neer te zetten te midden van een heleboel afgoderij. God stuurt zijn gezondenen, zijn apostelen, zijn zendelingen, zijn mensen, als schapen onder de wolven. En dan zijn de wolven in dit geval de valse goden, die uiteraard zich van mensen bedienen om te proberen de dienaren van God uit te schakelen. Maar dat lukt niet, want iedere keer weer stapt God binnen op het toneel van het menselijk handelen en beschermt zijn mensen en daarmee zijn eigen identiteit en zijn naam. En nu is de grote vraag, als wij ons in die situatie plaatsen, zouden wij dat nou ook durven? Durven wij door God gestuurd te worden in een situatie waarin we zijn representant zijn ten opzichte van een wereld die hem niet kent? En nou kunt u natuurlijk allemaal wel denken aan Gods gezondenen, zijn zendelingen, zijn apostelen, maar op uw werkplek kan het heel goed voorkomen dat u degene bent die zo'n krachtmeting moet aangaan in de naam van de God die u zegt te dienen. Wat was nou het doel van deze hele oefening? Ik heb het al gezegd, dat de kennis van God die Daniël had, zou worden overgedragen op die grote potentaat Nebukadnezar. En het is haast komisch om te zien hoe Nebukadnezar genoemd wordt koning der koningen. Zo noemt hij zichzelf graag en zo beschrijft zelfs Ezekiel hem als ook een onderdaan van het Babylonische Rijk in die tijd. Maar deze man die zichzelf koning der koningen noemt, moest natuurlijk wel weten wie de werkelijke koning der koningen is. En dat is waar Daniël binnenkwam. Nou was Nebukadnezar een erg langzame leerder. Daarin lijkt hij ook wel een beetje op ons soms. Maar uiteindelijk, als je het boek goed leest, dan zie je dat hij 4 maal met een publieke belijdenis van de naam van God komt, die er niet om liegt. De eerste die we tegenkomen, dat is dan aan het eind van dit hele verhaal over de droom en zijn uitlegging, is dat Nebukadnezar zegt in 2 vers 47, de koning zei tegen Daniël, het is waar, uw God is de God der goden en de Heer der koningen. Hij onthult mysteries en daardoor hebt u dit mysterie kunnen onthullen. Er begon de grote potentaat wat te dagen. We waren er, we zijn er nog niet, zoals zal blijken uit de rest van het verhaal, maar er is al een begin. Er is een opening voor het evangelie gecreëerd in het hart van Nebukadnezar. Uiteindelijk, aan het eind van zijn leven, zal hij geleerd hebben dat God de Allerhoogste is, de redder van de mensen, de bewerker van wonderen, de Almachtige, de Rechtvaardige en de Eeuwige Heerser. En dat zegt hij ook met zoveel woorden ten aanhoren van zijn hele rijk. Stel je toch eens voor wat er zou gebeuren als een president Obama of Poetin of een van de andere grote jongens van de wereldscène met een grote, prachtige openbaring zou komen van de naam van God. En als een van hen zou zeggen van, jongens, wat we tot nog toe hebben meegemaakt is allemaal flauwekul. Wat jullie moeten doen is Jezus Christus aannemen en hem dienen. Stel je voor, dat zou me dan een schokgolf in de wereld teweeg brengen. Nou, waarom bidden we daar niet eens voor? Waarom was het in de tijd van Paulus, Saulus van Tarsus, die Jezus ontmoette op de weg naar Damascus, dat een terrorist tot bekering kwam en kan dat tegenwoordig niet meer? Laten we er weer eens vrijmoediger voor bidden dat de, ik noem maar even zijn naam als een soortnaam, dat de Osama Bin Ladens van onze eeuw weer tot bekering gaan komen, omdat de gemeente van God daar om bidt. En het begon allemaal met 4 jongens die besloten om een heilig leven te leiden. Die besloten om zich niet te verontreinigen. Die besloten om ervoor te gaan. Om er helemaal te zijn voor de opdracht die God voor hen klaar had liggen. We zouden hoofdstuk 2 geen recht doen als we niet even keken naar waar die droom om gaat. Want niet iedereen zal dat misschien op een rijtje hebben, maar we krijgen nu die droom. En dan lees ik verder waar ik gebleven ben. De droom en de visioenen die tijdens uw slaap, zegt Daniël tegen Nebukadnezar, in u opkwamen, waren deze. Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal. En hij die mysteries onthult, heeft u laten weten wat de toekomst zal brengen. dit mysterie is mij onthuld, niet door enige wijsheid die ik op anderen voor zou hebben, maar opdat ik de uitleg aan de koning zou overbrengen en u zou begrijpen wat er in uw hart omgaat. Uw majesteit hebt een visioen gehad. U zag een groot beeld. Dat beeld was reusachtig en bezat een prachtige glans. Het stond voor u en de aanblik ervan was afschrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van zuiver goud, zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en lendenen van brons, zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer en deels van leem. U zag hoe een steen losraakte zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam. Hoe de steen tegen de ijzeren en lemen voeten van het beeld sloeg en ze verbrijzelde. Op hetzelfde ogenblik verpulverde het ijzer, leem, brons, zilver en goud. Het werd als kaf op een dorsvloer in de zomer. De wind voerde het mee tot er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen die tegen het beeld was geslagen werd een hoge berg die de hele aarde bedekte. En dan gaat Daniël die droom uitleggen. Het tweede belangrijke onderwerp van het boek Daniël, behalve een stuk historie, is uiteraard profetie. En profetie die niet alleen maar te maken had voor de tijd van Babylon, maar ook sprak over de rijken die in de eeuwen daarop volgend op zouden komen. En als je goed leest, dan gaat de profetie van Daniël zelfs verder tot in dat deel van de eindtijd dat wij nog niet gezien hebben. Misschien mag ik eventjes een paar plaatjes. Ik heb geprobeerd het iets inzichtelijker te maken. Ik heb geprobeerd om de profetieën van Daniël in een soort kaartje samen te vatten. Probeert u niet om dit te lezen. Ik realiseer me dat dit veel te klein is. Het enige wat u hier even moet zien, is dat er een overzicht is van dat hele boek Daniël. En als we tijd hebben ooit om daarin verder te gaan, dan komt ieder stukje te zijner tijd aan bod. Vandaag wil ik het alleen hebben over het rode gedeelte. Dat heb ik dus even voor u vergroot. En daarin ziet u de tijd van het Babylonische Rijk. Dat is dus dat hoofd van goud, wat zich afspeelde tussen 626 en 539 voor Christus. Dan komt vervolgens het Perso-Medische Rijk van 539 tot 336. Dat was gerepresenteerd door de borst van zilver van het beeld. Vervolgens komt het Griekse Rijk onder Alexander de Grote. Een hele korte tijd. Maar dat was wel een enorm snelle verovering die Alexander uitvoerde. En daarmee komt profetische verhaal even tot een onderbreking. Want de vier generaals van Alexander de Grote verdelen na zijn dood zijn rijk en gaan ieder een verschillende kant op. En verderop in Daniël kom je een referentie tegen aan de koning van het zuiden en de koning van het noorden. Nou, de koning van het noorden, dat zijn de Seleucidische koningen, die dus in de Syrische omgeving zaten. En de zuidelijke koning, dat waren de Ptolemaïen, die in het zuidelijke deel, in de Egyptische regionen opereerden. En die hadden steeds strijd met elkaar. Als je hoofdstuk 11 leest, dan kom je een hele geschiedenis tegen die zich afspeelt zo ongeveer tussen het ophouden van het Griekse Wereldrijk en de doorbraak van het Romeinse Rijk. En dat was de tijd waarin voornamelijk de Seleuciden en de Ptolemaïen met elkaar in oorlog leefden. Dat is nu even niet van belang voor het beeld wat Daniël hier neerzet. Want daarna komt de benen van ijzer van dat beeld. En dat is het Romeinse Rijk. De twee benen symboliserend het Oost-Romeinse en het West-Romeinse deel. Dat is dus alles in de geschiedenis en opgehouden met de vijfde eeuw na Christus. En dan komt er in de eindtijd komt nog een vijfde rijk en dat is het rijk van de Antichrist. Wat gesymboliseerd wordt in het beeld door die voeten van leem en ijzer vermengd. Nou, daar gaan we het verder nu niet over hebben, behalve dan dat het alleen maar in dit beeld wordt vooraangekondigd. later, als we in de buurt van hoofdstuk 7 en verder terechtkomen, dan gaan we weer even teruggrijpen op het feit dat Daniël hier toen al over geprofeteerd heeft. Ja, dus onthoud u goed dat Daniël omstreeks het jaar 605 al profeteert over situaties die zich in de eeuwen daarna zouden afspelen. En als u hoofdstuk 11 leest en naast een geschiedenisboek legt uit die tijd, dan zult u zien dat dat hele exacte, secure profetieën zijn die tot op het detail kloppen. Het is een van de grote bewijzen van de enorme betrouwbaarheid van de Bijbel. En dat wat God zegt in Jesaja 46 vers 10, ik alleen ken het eind vanaf het begin. Wij als gemeente van God zijn het enige orgaan in de wereld wat over een betrouwbare toekomstvoorspelling beschikt. Wist u dat? Ja, dat wist u natuurlijk wel, maar daar staan we vaak niet bij stil, omdat er om ons heen zoveel flauwekul beweerd wordt. Goed, het kaartje mag weer weg. Dankjewel. Dit was maar even om u een beetje een overzicht te geven, want anders dan wordt het wat onduidelijk. Wat moeten wij nu leren uit dit hoofdstuk? Ik heb 8 punten op een rijtje gezet. Misschien had ik dat ook op het scherm moeten zetten, maar dat moet u maar zelf even noteren. In de eerste plaats dat in ons getuigen, of we nou evangeliseren of dat we zending bedrijven of wat we dan ook doen, dat we het meest effectief bezig zullen kunnen zijn wanneer we ons richten op het gat in de markt. Ministering to the felt needs noemen we dat in de missiologie. Je bediening richten op daar waar de werkelijke nood is. Dat is wat we Daniël zagen doen. Hij voorzag in de nood van de koning door de droom uit te leggen en redde daarmee niet alleen zijn eigen leven, maar ook dat van al zijn wijze collega's, waar die overigens tot chef over benoemd werd aan het eind van het hoofdstuk. Het feit dat zelfs iemand aan het hoofd van een groot wereldrijk staat, betekent niet dat hij zeker is of precies weet wat hij doen moet. Ook in de hoogste regionen komen we een heleboel onzekere mensen tegen. En als we zien hoe deze jonge lui, want dat zijn het, dan erbij worden gehaald om te helpen de wereldproblemen op te lossen, want dat kun je wel bijna zeggen, dan kun je nagaan hoe belangrijk de rol van de gemeente Gods is, juist ook op een wereldniveau. Zelfs de meest belangrijke mensen in de wereld voelen zich onzeker en hebben leiding nodig. En misschien ben jij wel degene die erbij gehaald wordt om te bidden voor die leiding en dat te geven. Wie weet op wat voor situatie je nog eens terechtkomt. En wie weet hoeveel mensenlevens je en passant redt. God gebruikt ook jou, u, met de gaven die hij in u gelegd heeft. Die heeft hij u gegeven voor een specifiek doel. Misschien zal het niet zo heel bijzonder en zichtbaar en tot in de verre eeuwen der geschiedenis bekend worden, maar ook wat u te doen heeft in dit leven en op de plaats waarop God u neerzet, kan door niemand anders gedaan worden. Als Daniël en zijn vrienden daar en toen niet waren geweest, dan was de ontwikkeling van het Babylonische Rijk en waarschijnlijk de rijken die daarna kwamen belangrijk anders geweest. Dus wees vrijmoedig in het gebruiken van de giften, de gaven die God je gegeven heeft, en zet ze in op de plaats waar God je neergezet heeft, want dat is de plek waar jij een unieke rol kunt vervullen, die door niemand anders vervuld kan worden. Jij bent ook een deel van die enige stabiele rots, te midden van een ruige religieuze zee, die om je heen klotst en kolkt en probeert je aan te vallen en onderuit te halen. Maar als jij geplaatst bent op de rots, Jezus Christus, samen met alle heiligen, samengeworteld staan, zegt een oud lied, dan kun je ook je rol vervullen ten aanzien van een wereld die in verwarring is. En wat we in ieder geval allemaal kunnen doen is om te bidden voor de wereldheersers. Waarom bidden we niet eens voor een Obama en een Poetin en wie u zo verder nog kunt bedenken, dat deze mensen een ontmoeting, een echte openbaring krijgen van de levende God, waaruit een belijdenis voortkomt die de wereld zal schokken. We zullen zien dat, zoals Nebukadnezar hier zijn uitspraak doet, alleen maar als een onmiddellijke reactie op wat Daniel tegen hem zegt, en misschien stonden er een paar hovelingen omheen, dat gaat in het volgende hoofdstuk al een heel andere dimensie aannemen, want, staat er in hoofdstuk 3, de vergadering die daar plaatsvindt, daar zijn representanten aanwezig uit alle volken, stammen, talen en naties. Dus daar ging Nebukadnezar helemaal publiek. En God schuwt de uitdaging niet en gaat daar helemaal in mee, zoals we volgende keer zullen zien. Misschien bent u een beetje verward geraakt door de Babyloniërs en de Persen en de Meden en de Romeinen en de tien tenen en de antichrist. En heeft u het gevoel van het is voor mij allemaal een beetje abacadabra. Ik denk dat ik dat maar even laat liggen. Moet je niet doen. Ik heb dat ook niet gedaan. In de tijd dat ik het allemaal abacadabra vond, heb ik op een gegeven moment ook gezegd van Heer, ik kan er geen touw aan vastknopen. De een zegt dit, de ander zegt dat. Ik weet echt niet wat ik ermee moet. Maar ik heb wel die behoefte gehad om te gaan zoeken. En dat doe ik nou al meer dan 40 jaar en ik kan u vertellen dat ondanks dat ik echt nog niet alle kneepjes van het vak onder de knie heb, dat ik al wel heel wat meer begrijp dan toen ik begon met mijn profetische zoektocht. We komen het meer en meer tegen en misschien is het duidelijkste voorbeeld wel dat als Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas op een gegeven moment naar Jezus toe gaan en zeggen van Heer, vertel nou eens, hoe zit het nou in die eindtijd? Wat is het teken van uw komst? Ik heb het over Marcus 13 vers 1. Dan krijgen die vier die vragen stellen, krijgen ook antwoorden. Ik heb heel vaak, als ik mijn Bijbel las, gezegd van Heer, ik snap dat niet. Wat betekent dat nou? En soms duurde het jaren voordat het licht een keer opging. Maar we hebben nog steeds te maken met een God die mysterieën openbaart. Zelfs de mysterieën van het woord hoeven geen mysterie te blijven. En een van de beloften die we helemaal aan het eind van het boek van Daniel tegenkomen is dat in de eindtijd de kennis zal toenemen. En ik geloof absoluut dat dat een belofte van God is, die bedoeld is voor de gemeente, dat wij alle zullen toenemen in de kennis en de vrezen des Heren, zodat wij weten wat ons te wachten staat en als een gids in turbulente tijden voor een onwetende wereld kunnen functioneren. Laat dat de bemoediging zijn die uitging van Daniel. En een ander punt, en dat wil ik nog speciaal de jongere garde meegeven. Ik heb het al een paar keer gezegd, Daniel was heel erg jong. Jeremia was ook heel erg jong toen hij aan zijn bediening begon. En die zei van, Heer, wat moet dat nou worden, zo'n jochie als ik? Ze zullen nooit naar me luisteren. Nou, dat is een veelgehoord argument. Want Timotheus zei het precies hetzelfde tegen Paulus. En in beide gevallen, eerst God en later Paulus, zegt tegen hun jongere discipelen, denk erom dat niemand je gering schat vanwege je jonge leeftijd. Als jij het woord van God weet te spreken, verdien je om serieus genomen te worden. Dat is waar het om gaat. Maar zorg ervoor dat je kennis overeenkomt met je levenswandel. Want als die afwijkt van wat je beweert, verlies je je geloofwaardigheid. Ik heb daar een gebed voor. Als ik kijk soms naar de verdeeldheid van mijn hart. Hoe ik enerzijds wil, maar anderzijds ook niet. Dan zeg ik altijd weer, God, verenig mijn hart. Maak mijn hart één. Maak het een hart uit één stuk, wat alleen maar klopt voor u. Hoe doe je dat? Door jezelf te verloochenen, je kruis op te nemen en hem dagelijks te volgen. Niet de ene dag wel en de andere dag niet, want dat is een zigzagkoers. Mensen met een zigzagkoers winnen de oorlog niet. We hebben weer nodig degene die besluiten om te gaan in het spoor van Daniël en zijn vrienden. Gaan jullie mee? Amen.